Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. You Will Own Nothing van de Amerikaanse ondernemer en financieel commentator Carol Roth is een politiek-economisch betoog uit 2023. Roth onderzoekt de vraag of bezit, vermogensopbouw en individuele zeggenschap onder druk staan door veranderingen in geld, technologie, regelgeving en bedrijfsmodellen. De titel verwijst naar een bekende, vaak bediscussieerde slogan die met het World Economic Forum wordt geassocieerd. Roth gebruikt die als vertrekpunt voor haar waarschuwing over een mogelijke nieuwe financiële orde. Het boek is geen neutrale economische geschiedenis, maar een uitgesproken pleidooi voor privébezit, kleine ondernemingen en persoonlijke autonomie. Zij verbindt historische voorbeelden van financiële machtsverschuivingen met actuele onderwerpen zoals inflatie, staatsschuld, digitale valuta van centrale banken, ESG-beleid en de groei van abonnementen. Haar centrale stelling is dat overheden, grote bedrijven en technologieplatforms steeds meer invloed krijgen op de voorwaarden waaronder burgers kunnen sparen, kopen, werken en communiceren. Vervolgens bespreekt zij manieren waarop lezers hun financiële en digitale weerbaarheid volgens haar kunnen vergroten. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, van bezit naar toegang via abonnementen en huurmodellen. Roth behandelt de verschuiving van werkelijk bezit naar tijdelijke toegang als een belangrijk economisch en cultureel patroon. Bij veel digitale producten, media, software en online diensten koopt de gebruiker niet langer een duurzaam goed, maar een herroepbare licentie of een abonnement. Dat kan gemak bieden omdat onderhoud, updates en een hoge aanschafprijs worden beperkt. Roth richt zich echter op de keerzijde. Wie slechts toegang huurt, is afhankelijk van de aanbieder, van veranderende voorwaarden en van terugkerende betalingen. Een platform kan prijzen verhogen, functies schrappen, accounts afsluiten of een dienst beëindigen, terwijl de gebruiker weinig zeggenschap heeft. Zij trekt deze analyse breder naar woningen en andere goederen die voor veel huishoudens moeilijker bereikbaar worden. In haar lezing is eigendom meer dan consumptie. Het biedt bescherming tegen prijsstijgingen, ruimte voor vermogensvorming en een buffer tegen afhankelijkheid. De relevante vraag is daarom niet of huren altijd verkeerd is. Voor sommige situaties blijft het praktisch of financieel verstandig. Roth wil dat lezers onderscheiden wanneer zij bewust flexibiliteit kiezen en wanneer marktomstandigheden hen structureel uit bezit duwen. Vooral in Nederland en België, waar wonen, energie en digitale diensten grote maandelijkse posten zijn, maakt dat onderscheid duidelijk hoe vast de verplichtingen en persoonlijke keuzevrijheid kunnen inperken. Ten tweede, inflatie, schulden en de kwetsbaarheid van koopkracht. Een tweede pijler van het boek is Roth's kritiek op hoge overheidsschulden, ruim monetair beleid en de gevolgen daarvan voor de waarde van geld. Zij beschrijft inflatie niet alleen als een stijging van prijzen, maar als een proces dat spaargeld en koopkracht aantast wanneer inkomens niet in hetzelfde tempo meegroeien. Haar analyse koppelt dit aan de rol van centrale banken en aan maatregelen zoals kwantitatieve verruiming, waarbij geld en krediet in uitzonderlijke omstandigheden ruimer beschikbaar worden gemaakt. Roth stelt dat zulke maatregelen bezitters van financiële activa relatief kunnen bevoordelen, terwijl mensen die vooral afhankelijk zijn van loon, cashgeld of bescheiden spaargeld de druk sterker voelen. Haar historische kader is de opkomst en neergang van financiële grootmachten. Daarmee wil zij laten zien dat vertrouwen in een munt en een financieel systeem niet vanzelfsprekend blijvend is. De lezer hoeft haar brede voorspelling over een nieuwe wereldorde niet volledig te aanvaarden om de kernvraag serieus te nemen. Hoe kwetsbaar is een huishouden wanneer geld minder koopkrachtig wordt, schulden oplopen en essentiële kosten stijgen? Roth's antwoord is vooral gericht op spreiding en op vermogen dat niet uitsluitend uit contant geld of nominale financiële beloften bestaat. Die benadering vraagt wel om nuance, omdat ook goud, vastgoed en andere tastbare bezittingen risico, kosten en prijsdalingen kennen. Ten derde, digitale dollar en platformmacht als vraagstuk van rechten. Roth ziet de opkomst van digitale betaalinfrastructuur als een mogelijke uitbreiding van controle, niet enkel als een technische verbetering. In het bijzonder bespreekt zij centrale bank digitaal geld, vaak aangeduid als CBDC. Een digitale munt van een centrale bank kan betalingen efficiënter maken en financiële dienstverlening toegankelijker maken. Maar Roth benadrukt de bestuurlijke risico's wanneer transacties centraal zichtbaar, beïnvloedbaar of in theorie programmeerbaar worden. Haar zorg is dat financiële toegang dan afhankelijk kan worden van regels, identificatievereisten of politieke en commerciële druk. Zij verbindt dit met de macht van grote technologiebedrijven. Platformen bepalen in toenemende mate welke apps, betaalmogelijkheden, informatiekanalen en digitale marktplaatsen mensen gebruiken. Volgens Roth functioneren zij daardoor deels als private poortwachters. De kern van dit hoofdstuk is niet dat elke digitale betaling automatisch tot onderdrukking leidt. Het is een pleidooi om digitale rechten, privacy, eigendom van gegevens en mogelijkheden tot bezwaar vooraf goed te beschermen. Voor Europese lezers is dat extra relevant, omdat de Europese Unie werkt aan digitale regelgeving en onderzoekt hoe een digitale euro vorm zou kunnen krijgen. Roth's boek biedt daarbij geen technisch beleidsontwerp, maar wel een scherpe lens. Efficiëntie is niet de enige maatstaf. Ook de vraag wie regels vaststelt, gegevens beheert en toegang kan beperken, bepaalt hoeveel vrijheid gebruikers behouden. Ten vierde, ESG-beleid en kapitaalallocatie volgens Roth's kritiek, ESG, de afkorting voor milieu, sociale factoren en goed bestuur, krijgt in het boek een uitgesproken kritische behandeling. Roth betoogt dat ESG-ratings en beleggingscriteria verder kunnen gaan dan informatie voor investeerders. In haar interpretatie kunnen grote vermogensbeheerders, banken en ondernemingen ermee bepalen welke sectoren, bedrijven en projecten gemakkelijker kapitaal ontvangen. Zij vergelijkt dit mechanisme met een vorm van sociale beoordeling voor ondernemingen, omdat toegang tot financiering volgens haar mede afhankelijk kan worden van politieke of maatschappelijke voorkeuren. De kracht van dit onderwerp ligt in de concrete economische keten die Roth beschrijft. Wanneer kredietverlening, verzekeringen of beleggingen bepaalde activiteiten uitsluiten, veranderen niet alleen bedrijfsstrategieën, maar mogelijk ook prijzen, banen en het aanbod van producten. Tegelijk vraagt een evenwichtige lezing om onderscheid. ESG is geen uniform systeem met één wereldwijde score. En veel beleggers gebruiken duurzaamheidsinformatie juist om lange termijn risico's te beoordelen. Roth's bezwaar richt zich vooral op de concentratie van beslissingsmacht en op het risico dat niet-democratisch gekozen partijen maatschappelijke doelen via kapitaalmarkten afdwingen. Daarmee verschuift de discussie van de vraag of duurzaamheid belangrijk is naar de vraag wie de kosten, definities en afwegingen bepaalt. Dat is ook voor Nederlandse en Belgische pensioenbeleggers relevant omdat grote institutionele fondsen er een zichtbare rol spelen in duurzaam beleggen. Tot slot, vermogensbescherming door spreiding, lokale betrokkenheid en nalatenschapsplanning. In het slotdeel gaat Roth van diagnose naar handelingsmogelijkheden. Zij raadt lezers aan hun financiële positie niet volledig te laten afhangen van één valuta, één type belegging, één digitaal platform of één inkomensbron. Daarbij noemt zij onder meer spreiding en, afhankelijk van de persoonlijke situatie, aandacht voor tastbare activa, zoals vastgoed en edelmetalen. De onderliggende gedachte is begrijpelijk. Een huishouden is minder kwetsbaar wanneer alle bezittingen niet tegelijk worden geraakt door inflatie, marktstress of een beleidswijziging. Toch is haar advies geen vervanging voor professioneel financieel of fiscaal advies. Vastgoed is illiquide, goud levert geen lopend inkomen op en concentratie in tastbare activa kan eveneens risico's vergroten. Naast vermogen benadrukt Roth digitale en juridische voorbereiding. Denk aan inzicht in accounts, wachtwoorden, eigendomsdocumenten, begunstigde en nalatenschapswensen. Dat sluit aan bij haar werk rond FutureFile, een systeem voor nalatenschapsplanning. Verder moedigt zij betrokkenheid op lokaal en politiek niveau aan, bijvoorbeeld rond eigendomsrechten, transparantie en regelgeving. Deze combinatie onderscheidt haar aanpak van louter beleggingsadvies. Roth ziet financiële weerbaarheid als een samenstel van liquiditeit, kennis, juridische ordening, digitale autonomie en burgerlijke invloed. Ook wie haar politieke diagnose te somber vindt, kan die praktische aansporing gebruiken om administratie, risicoverdeling en familieplanning beter op orde te brengen. Concluderend, You Will Own Nothing is vooral geschikt voor lezers die zich zorgen maken over inflatie, de bereikbaarheid van wonen, digitale afhankelijkheid en de toenemende invloed van grote instellingen op het dagelijks economisch leven. Het boek spreekt waarschijnlijk ook ondernemers, beleggers en mensen met interesse in geldpolitiek en privacy aan. Wie een strikt evenwichtige, academische analyse zoekt, zal rekening moeten houden met Roth's duidelijke ideologische positie. Recensenten hebben de toon geregeld als een citiesgroet en sommige van haar verbanden tussen instellingen en ontwikkelingen vragen om kritische toetsing. De waarde van het boek ligt daarom minder in het aanvaarden van elke voorspelling dan in het nauwkeurig onderzoeken van de vragen die het opwerpt. Wat betekent eigendom wanneer steeds meer diensten op licenties en abonnementen berusten? Welke waarborgen zijn nodig bij digitaal geld? En hoe kunnen huishoudens omgaan met koopkrachtverlies en geconcentreerde marktmacht? Vergeleken met veel persoonlijke financiënboeken is Roth's aanpak ongebruikelijk breed. Zij beperkt zich niet tot budgetteren, schulden aflossen of rendement behalen, maar plaatst persoonlijke keuzes in een groter debat over instituties, technologie en politieke macht. Vergeleken met puur politieke waarschuwingen biedt zij bovendien praktische aandachtspunten, zoals spreiding, documentatie en nalatenschapsplanning. Dat maakt het boek prikkelend, maar ook noodzakelijk om met aanvullende bronnen te lezen. Voor de kritische lezer kan het dienen als aanleiding om eigen aannames over bezit, financiële infrastructuur en digitale rechten scherper te formuleren. Als je ons wilt steunen, Carol Roth, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!